Shit, het komt allemaal goed vanmorgen. Ik had woensdag een gedeelte gelezen voordat ik van huis ging. In het verband met Advent. En ik had een week daarvoor moest ik opgeven waar ik over zou spreken. En toen ik dat gedeelte gelezen had, toen en in de auto zat, kreeg ik steeds meer onrust over daar waar ik het over zou gaan hebben. En toen heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt. Ik denk, ik ga het ook niet doen. Ik ga het hebben over wat ik gelezen heb. En ik wil met jullie een tweetal bijbelgedeeltes lezen. Het eerste vinden we in Romeinen hoofdstuk 13, de versen 11 tot en met 14. Waar Paulus schrijft, u kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapenen van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil die begeert in u opwekken. En in Micha hoofdstuk 4, daar lees ik de eerste 3 versen van. Daarboven staat het koningschap van de Heer. Eens zal de dag komen, dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs Gods. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen. En wij zullen zijn paden bewandelen. Vanuit de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken. Over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers. En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Tot zover de woorden van onze Heer. Ik moet nog even iets hoger nog. Want hoe ouder je wordt, hoe kipperiger je wordt. Ik kan niet meer lezen. Goed, dus de afgelopen weken las ik met het oog op Advent een hele mooie tekst over hoop. En toen ik hem las en dacht, hoe raak deze woorden zijn die geschreven zijn door iemand anders, dacht ik, dat wordt het begin van de overdenking van zondagmorgen. En daarom wil ik hem jullie voorlezen. Het gaat dus over hoop. Hoop is dat gevangen zit niet het laatst is. Dat honger niet het laatst is. Dat rotwerk hebben niet het laatste is. Dat macht hebben niet het laatste is. Dat je werk verliezen niet het laatste is. Dat haat niet het laatste is. Hoop is dat je steeds maar niet beter wordt niet het laatste is. Dat je niet mee kunt komen niet het laatste is. Dat iemand kwijtraken niet het laatste is. Dat schuld hebben aan een ongeluk niet het laatste is. Dat het kan me niet schelen niet het laatste is. Hoop is dat de wereld een puinhoop is niet het laatste is. Dat een rotstreek niet het laatste is. Dat helemaal alleen zijn niet het laatste is. Dat nergens zin in hebben niet het laatste is. dat nog veel meer niet het laatste is. Dat zelfs het allerlaatste niet het laatste is. Ik vond dat heel raak voor de tijd waarin we leven. Want als we kijken naar de wereld en kijken naar onze samenleving, dan kan ik me heel goed voorstellen dat er nu mensen zijn die zich hopeloos voelen. We zitten midden in een coronacrisis, het is net ook al gezegd. En die coronacrisis die ontwricht de maatschappij behoorlijk. Onze lichamelijke en onze geestelijke gezondheid wordt bedreigd. Er zijn mensen die al in maart corona hebben gekregen en nu nog steeds met de lichamelijke klachten daarvan lopen. Er zijn al meer dan 10.000 mensen gestorven aan corona. De geestelijke gezondheid wordt bedreigd. En dan zien we vooral bij de jongeren dat dat enorme gevolgen heeft. En hoeveel mensen gaan er wel niet gebukt onder psychische klachten? En voelen zich inderdaad eenzaam. Maar wat denken we van de economische consequenties van de hele crisis? Hoeveel bedrijven zullen wel niet op de fles gaan? Hoeveel mensen zullen hun baan de komende maanden gaan verliezen? En dan het geweld. De agressie. Criminaliteit. Tegen onze hulpverleners. Maar ook tegen elkaar. We hebben een kort lontje gekregen. Dan hoeven we nog niet eens te praten over de haatpraat die je vindt op de sociale media. Als je dat volgt, dan word je daar echt niet goed van. Dan hebben we het nog niet eens over de dingen die de Bijbel beschrijft. Over aardbevingen, over vluchtelingenkampen, over rassendiscriminatie. Ja? Over de moderne slavernij. Over ernstige ziektes. Over de klimaatcrisis. Ik las de afgelopen weken een paar krantenkoppen. Te lezen. Wereldwijd zitten 2 miljoen kinderen gevangen in de commerciële seksindustrie. Gisteren las ik dat er in Nigeria honderden jonge meisjes opgesloten worden, alleen maar om kinderen te verwekken die verkocht kunnen worden. 1 op de 5 minuten sterft een kind aan AIDS. Dat kun je aanhoren. Maar dan moet je eigenlijk allemaal op je laten inwerken. En dan moet je kijken met een stuk bewogenheid in je. En tegelijkertijd ook met een stuk woede van wat er allemaal wel niet mis is in deze wereld. En dan moet je tot de conclusie komen dat wij mensen er toch wel behoorlijke falende mensen, laten we er wel zeggen, een behoorlijke puinhoop van hebben gemaakt in deze wereld. Kijk, dat is ook Advent, hè? Advent denken wij altijd heel vaak aan. Oké, Advent, dat is de tijd waarin we toeleven naar de geboorte van de Heer Jezus Christus. Maar als je de geschiedenis kijkt, dan zie je dat Advent die periode in het kerkelijk jaar is waarin we dit soort dingen die in de wereld gebeuren extra op ons laten inwerken. Kijk, ik heb soms de neiging om bij ellende en rotzooi weg te lopen. Om weg te kijken. En me te richten op dat alles wat mooi en wat goed is. Want dat is er gelukkig ook natuurlijk. Hè? Het is niet allemaal slecht. Maar Advent is ook een periode in het kerkelijk jaar dat wij met bewogenheid gaan leren kijken naar de situatie in deze wereld. Wat wij ervan gemaakt hebben met elkaar in deze wereld. Want als je om je heen kijkt, hè, dan zie je zoveel gebrokenheid. Dan zie je zoveel zonde. Dan zie je zoveel chaos. Maar laten we ons daar nog door raken. Want zo zit de wereld in elkaar. En ik weet dat het niet hoopvol klinkt en ik zou het over hoopvol hebben. En ik ga het straks ook over hoop hebben hoor, echt wel. Maar dat kost even tijd. Want als je niet oppast, hè, wordt hoop heel snel oppervlakkige optimisme. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Want er is weinig reden tot optimisme in de situatie waarin we zitten. We moeten namelijk eerst nog meer doen. En dat wat je meer moet doen, dat leer je onder andere van Augustinus. Het is een kerkvader die in de 5e eeuw leeft. En hij schreef over hoop. Hoop heeft 2 dochters. Woede en moed. Woede over hoe de dingen gaan. En de moed om de dingen beter te maken dan ze zijn. Kijk, ik zei net, we moeten met bewogenheid kijken naar de mensen om ons heen en naar de wereld waarin we leven. En dat moeten we ook echt gaan doen. De Heer Jezus was ook bewogen met deze wereld. Maar we moeten tegelijkertijd ook kwaad worden. We mogen woedend worden. En er niet een blinde drift, niet een onbeheerste woede van. Of een woede die een soort grondgevoel is van je leven. Want als je dat doet, dan ben je je leven behoorlijk aan het kapot maken. Nee, als het goed is, gaat het om woede. Als een emotionele reactie op het kwaad wat we zien. Op de gebrokenheid. Op het verdriet. Op het onrecht wat er plaatsvindt. En dat wij als mensen met elkaar veroorzaken. En ik denk dat de vraag ook wel eens goed is om jezelf te stellen. Ben ik wel eens ontzettend kwaad over het onrecht in deze wereld? Goed boos. Dat de tranen je in je ogen springen. En die woede die leidt dan niet tot een verwoesting, zegt Augustinus. Nee, die woede die leidt tot moed. De moed om er op jouw plek iets aan te doen. Om moedige daden te stellen van waarheid en van liefde. Want God is er ook nog, hè? En Jezus is er ook nog. En de Heilige Geest is er ook nog. En daarom wil ik vanmorgen met jullie luisteren naar de Heer Jezus die ons leert bidden. Hij zegt, mensen, midden in deze wereld vol chaos, vol gebrokenheid en vol onrecht, midden in deze wereld wil ik jullie 1 advies geven. Trek je in de eerste plaats eens terug in je huis. Sluit je deur en ga bidden. Dat is het eerste wat hij zegt. Hij zegt dus niet, oké, je ziet al die onrecht en al die toestanden in deze wereld en nu ga je de straat op en dan ga je er wat aan doen. Nee, hij zegt, ga bidden. Want als je er zelf van uitgaat dat je erop uit moet gaan, dan ga je je eigen kracht erop uit. Hè? En dan ga je al die dingen doen in je eigen inzicht. En daarom zegt Jezus, trek je eerst terug. En dat voelt misschien vreemd voor ons. Maar als we eerlijk zijn, dan bestaat er heel veel onheilige ijver in deze wereld. En daarmee bedoel ik dat wij de wereld wel eventjes beter maken. We spannen ons in en we gaan met elkaar de wereld beter maken. En dan wordt het ons project. Ons ego-project. Je moet eens even kijken wat ik wel niet doe om de wereld beter te maken. Maar het is de bedoeling dat het Gods project wordt. Het is Gods plan. Het is Gods toekomstbeeld. Want een betere wereld, zeggen ze altijd, begint bij jezelf, hè? Ik zeg nee. Een betere wereld begint bij Jezus. En daarom, ga naar huis. Sluit je uit, deur. En ga bidden. Even water. En bid dan het gebed wat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader in de hemel. Weet je wat je daarmee zegt? Heere God, aan u vertrouw ik mij toe. Aan uw onvoorspelbare en onuitputtelijke liefde vertrouw ik me toe. Ik vertrouw op u, Heer. Niet op mezelf. Vertrouw op uw liefde. Die u heeft voor mij, maar die u heeft voor de wereld. En dan laat uw naam geheiligd zijn. Vind je vreugde dus niet in je omstandigheden. Niet in jezelf. Ga je niet druk maken over hoe je kerst gaat vieren. Want het gaat niet om hoe je kerst viert. Het gaat erom waarom je kerst viert. Dat is de reden. Vind je vreugde niet in je omstandigheden, niet in jezelf. Niet in wat je kunt, niet in wat je doet, niet in wat je hebt. Vind je vreugde in God. Want hij is toch degene die zegt, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zal zijn. Ik ben erbij. En hij is de bevrijder. Hij is de barmhartige. Hij is de verlossende en de bevrijdende God. Uw naam, Heer, is heilig. En dan komen we dan bij het punt, waar het gebedspunt waar het mij eigenlijk om gaat vanmorgen. Laat uw koninkrijk komen. En daarmee wordt niet bedoeld, laat Jezus maar snel terugkomen. Kijk, dat verlangen mag, en misschien moet ik zelf zeggen, moet er ook zijn. Hè? Maar dat is niet wat Jezus hier bedoelt. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw koninkrijk komen, dat is namelijk niets anders dan een oefening in hoop en in bewogenheid. De hoop op Gods nieuwe wereld, waarvan de tekenen nu al zichtbaar mogen worden door jou en door mij heen. Het is Gods plan en het blijft Gods plan. Het is zijn project. Maar God schakelt jou en mij in, want hij wil dat we meedoen. In de kracht van de Heilige Geest die hij aan ons heeft gegeven, wil hij ons gaan gebruiken in dat koninkrijk van God. En we bidden dan eigenlijk, maak uw nieuwe wereld zichtbaar door ons heen, Heer. Vul ons met hoop op een betere wereld. Want weet je, het onze Vader bidden, dat is niet vrijblijvend. Toen moest ik weer denken aan dat ik het moment dat ik nog geen christen was. Onze ene zoon die lag in coma in het ziekenhuis. Mijn andere zoon lag met mijn vrouw, want die was net bevallen, in een ander ziekenhuis. En ik mocht bij iemand komen eten, bij een christelijk echtpaar die naar de kerk gingen. En die baden het onze Vader. En dat ging met zo'n snelheid, jongen. En toen ze klaar waren, toen ging ik zo... Record niet verbroken. Als je zo het onze Vader bidt, dan stopt er dan maar mee. Want het onze Vader bidden, dat is niet vrijblijvend. Als je dit bidt, en ik wil je dringend aanbevelen om het te bidden hoor. Het is geen ontmoediging om te gaan dit maar te gaan bidden. Het is juist een aanmoediging om te bidden. Hè? Want weet je, als je dit gebed bidt, weet je wat je dan eigenlijk zegt? Vader, ik doe mee. Op mij mag u rekenen. Ik wil onderdeel uitmaken van het plan wat u heeft met deze wereld en met mijn leven. Dat plan om de wereld te herstellen, te verlossen en te bevrijden. Maar tegelijkertijd, Heer, moet ik zeggen, ik heb niks in te brengen. Ik ben onmachtig. Ik kan alleen maar dat doen wat u door mij heen wil doen. Kijk, dat is de reden dat je eerst je binnenkamer binnen moet gaan. Om dan vanuit je binnenkamer in de buitenwereld te zijn, in de kracht van God. En niet in eigen kracht. Ik moet altijd denken aan Johannes de Doper. Hè? Johannes de Doper die heeft een hele tienertijd doorgebracht in de woestijn. Samen met God. En toen hij die woestijn uitkwam, jongen, toen was het me daar een godsman. Duizenden mensen die kwamen tot inkeer. Door zijn toespraken. Maar hij was eerst jaren bij God geweest. En in de kracht van God kwam hij toen in de buitenwereld. En dat is ook onze bedoeling. Eerst binnen zijn, voordat je naar buiten kunt gaan. Want er is niets meer dan dat Jezus aan het hart gaat. Dan het koninkrijk van God. Kijk maar naar zijn evangelieverkondiging in de evangelieën. Dan zie je steeds weer dat al die evangelieverkondigingen van Jezus steeds weer cirkelen rondom hetzelfde thema. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Weet je, als je deze zin niet begrijpt, hè, dan begrijp je het christelijk geloof ook niet. En dan moet je ook wel even opletten, hè, dat Jezus hier niet zegt, Het is tijd geworden om met elkaar een gemeente te vormen. Dat zegt hij niet. Het gaat Jezus namelijk in de eerste plaats helemaal niet over de gemeente. Om de gemeente. Het gaat Jezus in de eerste plaats om het koninkrijk van God. Maar die gemeente die speelt daar wel een ontzettend belangrijke rol in. Het is namelijk de oefenplaats voor dat koninkrijk van God. Het is de voorhoede van het koninkrijk van God. Maar pas op, hè, dat je gaat denken, jongens, ik ga nu naar een gemeente toe. Nou, jongen, dit is zo mooi. Dit is het koninkrijk van God zelf. De gemeente wordt nooit het koninkrijk van God zelf. Het koninkrijk van God is namelijk die plek waar Jezus aan het werk is in deze wereld. Dat is het koninkrijk. Waar Jezus aan het werk is. In mensen. Tussen mensen. Door mensen heen. Want het koninkrijk van God, dat gaat over liefde en recht. Dat gaat over waarheid en gerechtigheid. Dat gaat over vrede in deze wereld. De vrede van God. De vrede van Jezus die alle verstand te boven gaat. Daar gaat het over. Kijk, God heeft dat al in het Oude Testament gezegd, hè? Daar heeft hij er al op mensen op uitgestuurd om zijn volk te herinneren aan dat visioen, zeg maar, hè? Aan die opdracht, het koninkrijk van God. Daar ging het in het Oude Testament ook al om. Want het is niet pas begonnen bij Jezus. Toen werd het ineens iets nieuws en toen kwam het koninkrijk van God voor de dag. Nee, het was er in het Oude Testament. De profeten in het Oude Testament die zeggen al, deze wereld is kapot. Jullie hebben er een puinhoop van gemaakt. Volk van God, zie dat toch. En bekeer je. Want wij hebben altijd het idee dat bekering iets is voor later, of voor het begin van je leven. Maar bekering is iets wat eigenlijk iedere dag moet gebeuren. Bekeer je. Blijf niet in dat duister ronddwalen. Maar stel je open voor het licht. Nou, Micha was ook zo'n profeet. Micha was een man die een visioen van God heeft gezien. Hij heeft een stem van de troon van God, heeft hij gehoord. Want hij was door God geroepen om anders te kijken. Niet om onrecht recht te praten, maar om onrecht onrecht te laten zijn. En de mensen op te roepen om tot bekering te komen. Kijk, hij had taal van God gekregen. En hij heeft niet alleen maar informatieve taal van God gekregen, die je kunt aanhoren en vervolgens zonder te veranderen weer verder gaan. Zo van, oké, dat hebben we ook weer gehoord. Zoals je straks misschien naar huis gaat. Micha had transformatieve taal. Taal die verandert. Taal die je ogen opent. Taal die je in een veranderingsproces brengt. Taal die je anders leert kijken en je ogen opent. En iets ziet van het koninkrijk van God. En je hart opent ook. Om je door dat visioen te laten leiden. Kijk, zo moet je dat visioen van Micha lezen. Als je aan het begin van het boek Micha kijkt, dan staat daar het visioen dat hij zag over Samaria en Jeruzalem. En dat kun je natuurlijk helemaal historisch opsluiten in die tijd. Maar dat is niet de bedoeling. Want het zijn woorden die gesproken zijn in het hier en nu. Van onze werkelijkheid. Dit is ook onze werkelijkheid. Maar dan zegt hij in Micha 4 vers 1, dan staat het er, hè. Eens zal de dag komen. Hoor je hoe hoopvol dat klinkt? Eens zal de dag komen. God komt eraan. Hij is erbij. Eens zal de dag komen, zegt Micha, dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Nou, de tempel die staat voor de aanwezigheid van God. God zal helemaal aanwezig zijn. En de mensen zullen hem zien. En dan zegt Micha, volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen. En opnieuw sluit dat niet op, hè, in de tijd van toen. God spreekt ons nu profetisch aan. Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Is dit iets wat wij willen? Is dit iets wat jij graag wilt? Naar God toe gaan? Je door hem laten onderwijzen? Dat hij je de weg wijst? En als hij je dan die weg wijst, wil je dan die weg ook nog gaan? Dat je hoop verspreider wordt. En dan gaan die woorden van Micha, die gaan nog verder. Hè? En dan zegt hij, dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Die laatste zin mooi, hè? Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Geen mens zal meer weten wat verdriet is. Geen mens zal meer weten wat pijn is. Geen mens zal meer weten wat een ongeluk is. Geen mens zal meer weten wat de moderne slavernij is. Geen mens zal meer weten wat een rotstreek is. Geen mens zal meer weten wat het betekent om schuldig te zijn aan een ongeluk. Geen mens zal meer weten wat het betekent om je werk te verliezen. Geen mens zal meer weten wat een klimaatcrisis is. Geen mens zal meer weten wie Satan is. Geen mens zal meer weten wat haat is. Ik vind het een geweldig visioen. Kijk, Advent, dat is ook te midden van de pijn en de puinhopen dit visioen levend houden. Het visioen van de profeten van toen, maar ook van de profeten van nu. Het visioen van een betere wereld dan deze wereld. En waarom een betere wereld? Omdat dit wat ik net geschetst heb, de wereld is van Jezus. Jezus die kwam. Jezus die is. En Jezus die komt. Bidden moeten we dus, hè? Dat het koninkrijk van God komt. Want bidden, dat is de bron van actie die van God komt. Gebed is de bron van het waar worden van Gods plan. Vader, laat uw koninkrijk alstublieft komen. Jezus, vul ons met hoop op een betere wereld. Heilige Geest, maak nu uw nieuwe wereld zichtbaar door ons heen. Hoop brengen in een hopeloze wereld. Nou, hoe kun jij in deze adventstijd leven vanuit dat visioen om een hoopverspreider te worden? Want wie bidt, laat uw koninkrijk komen, die kan niet blijven zitten waar hij zit. Die moet in beweging komen. Hoe kunnen wij ons nu oefenen in hoop? Dat kunnen we omdat Jezus is gekomen. Omdat Jezus er is en omdat Jezus zal komen. En ik zou je nu willen vragen om een situatie in gedachten te nemen. In je eigen omgeving die je raakt. Misschien ben je er zelfs bewogen mee, maar ik hoop dat die je raakt. Bijvoorbeeld, je ziet iemands huwelijk kapot gaan. Of er is een conflict, maar je ziet er geen oplossing in. Iemand die dakloos is geworden. Of je ziet een gezin in diepe armoede verkeren. De vluchtelingen. De mensen die leven nog steeds in slavernij. In andere situaties. De jongeren op school. Onderwijzend personeel. En zo zou ik een heleboel dingen op kunnen noemen. Maar Neem in gedachten iemand. Dat je raakt. En voel daar dan ook bewogenheid mee. Hè? Laat je er echt door raken. Wees boos over die situatie. En als dat zo is, dan ga je in je binnenkamer in. En dan bid je tot de Vader. En dan ontdek je wat je kunt doen. Welke stap hier kan ik zetten? En kom dan na je gebed tevoorschijn. En doe het. Doe het in de naam van Jezus. Zo breng jij op jouw plek, in je gezin, in je familie, op je werk, op school, in je buurt, je stad, je huwelijk misschien wel. Zo breng jij hoop, waar alleen maar hopeloosheid lijkt te zijn. En ik stel voor dat we gewoon nu een moment van stil gebed nemen. En die persoon of die situatie die jij in gedachten hebt, dat je die even in de stilte bij God brengt. Laten we stil zijn. Misschien kunnen we gezamenlijk het Onze Vader bidden. Als je deel wilt zijn van Gods plan. Onze Vader. Je mag hardop meedoen, hè? Want je mag wel spreken, niet zingen. Laten we het doen. Onze Vader, die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. In de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en verlos ons van de zon. Doe het verkeerd volgens mij. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Bedankt.